Broeders en zusters, zo zie je dat we er altijd wel weer uitkomen met elkaar. Je moet vooral niet zenuwachtig en onrustig worden als de techniek je in de steek laat. We worden een beetje getest of we het lieder uit ons hoofd kennen. En dat ging prima, toch? Ik hoop dat je in ieder geval door de liederen je hart open hebt gezet voor wat de Heer vanavond tegen je wil zeggen. Ik heb de vorige keer erg genoten. Ik ben heel blij en dankbaar naar huis gereden. En ik hoop dat ook voor u, voor jou geldt. Dat we hebben nagedacht over de Heere, onze gerechtigheid. Wat een geweldige boodschap is dat. En wat een geweldige rust geeft dat om te delen in Gods rechtvaardigheid. Zodat je de Heer recht in de ogen kan kijken. Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst. Amen. Dat is belangrijk. Vanavond, ik heb er enorm naar uitgezien, hebben we een heel mooi onderwerp. En wil ik jullie meenemen naar het volgende thema. En dat is Yahweh Shalom, de Heere is vrede, of de Heere is onze vrede. En ik wil een stukje gaan lezen uit Richteren hoofdstuk 6, want daar komen we die uitdrukking tegen. Richteren hoofdstuk 6. Ik val niet weg, maar het geluid valt weg.
Ja, we zitten zo op mute. Wat in de ring zitten? Ja. Oh man, ik moet het zo zeggen, wacht ik van, doe je het zelf maar even. Ja.
Dit gaat beter. Ik kreeg al zo weinig reactie zojuist, maar dan zit het hem daar en jullie hoorden mij gewoon niet. Nee? We gaan een prachtig gedeelte lezen, dat is uit Richteren hoofdstuk 6. Ik ga niet heel dat hoofdstuk lezen, maar ik lees vers 1 tot en met 24. En daar kom je die titel tegen, die naam tegen, Yahweh Shalom, de Heere is vrede. En ik wil vanuit deze geschiedenis gaan kijken wat dat zegt over de Heere Jezus. En ik wil uiteindelijk eindigen met de lijn ook naar ons eigen leven. En een van de personen die mijn aandacht, mijn interesse altijd heeft in de Bijbel, dat zijn er heel veel, maar één daarvan is ook Gideon. En in dit gedeelte komt hij zo op een geweldige manier naar voren. Alleen je moet niet bij Gideon blijven hangen. Je moet uiteindelijk uitkomen bij de Heer Jezus en dat wil ik dan ook doen. Richteren hoofdstuk 6. En als je dan begint in vers 1, dan moet je eerst de woorden lezen die staan in het laatste vers van hoofdstuk 5. Want wat staat daar? En het land had 40 jaar rust. Dat is even een belangrijke zin. En dan begint hoofdstuk 6. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian. 7 jaar lang. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij. Zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En zij kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde, toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet. Dit is dus nog niet Gideon, hè? Die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere,
uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wie land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Dit is de boodschap die de profeet brengt. Vers 11. Toen kwam de engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik bij Ofra, die bij Ofra is, die aan de Ebiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles dan ons overkomen? En waar zijn al de wonderen waarover onze vader ons verteld hebben toen zij zeiden: heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, dat moet je onderstrepen, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Of die mij roept, hè, tot richter. Vers 18. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar u buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: ik zal blijven totdat u terugkomt. En Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. En het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het hen aan. Maar de engel van God zei tegen hem: neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. Zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van zijn staf uit, die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het de engel van de Heere was. En Gideon zei: ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heer zei tegen hem: vrede zij met u. Wees niet bevreesd. U zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en hij noemde het, daar heb je hem, de Heer is vrede, Yahweh Shalom. En het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiezriten. Tot zover dit gedeelte. Ja, ik vind dit persoonlijk, ik had geen eens in de gaten dat jullie hier zaten toen ik dit las. Ik vind dit zo'n indrukwekkend gedeelte. En ik wil daar iets over gaan delen, een aantal lijnen uit gaan trekken. En ik hoop dat het je diep onder de indruk brengt van wie de Heere God is. Dat is echt mijn intense verlangen met deze avond, maar ten diepste met heel deze serie. Want als je deze geschiedenis leest, althans zo vergaat het mij, dan wil ik alles weten over Gideon. Herken je dat of niet? Wat was dat voor een man? Hoe heeft hij verder geleefd? Wat heeft hij allemaal gedaan? Wat betekent zijn naam? Waar komt hij vandaan? Waar is hij naartoe gegaan? Ik wil alles van Gideon weten. Hè? En dan kan zomaar kunnen de spotlights op Gideon komen te staan. Als ik zoiets lees, denk ik: wat een held! En dan bid ik als vanzelf: Heere God, geef mij een dubbel deel van deze godsman. Maar ja, dan loop je het gevaar om niet meer te letten op wie de Heere God is. Want het is God zelf die zich door Gideon heen openbaart. En dat moet je niet vergeten vanavond. Wij kunnen soms zo ons blind staren op mensen, of verwachting hebben van mensen, of opzien tegen mensen, Maar we zijn allemaal mensen, toch? Van vlees en bloed. En het wonderlijke is dat je vanavond gaat ontdekken wat de Heere God kan doen door mensen van vlees en bloed. En uiteindelijk is dan de slotsom dat je niet meer roemt in mensen, maar in God en God alone. Daar gaat het om. Dus ik hoop dat je hier de deur uitgaat diep onder de indruk van wie Yahweh is, de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, ik heb een aantal versen gelezen uit Richter hoofdstuk 6. Je moet mij beloven dat je vanavond heel dat hoofdstuk leest, heel hoofdstuk 6. En ik kan je verzekeren, als je dat doet, dan ga je direct verder met hoofdstuk 7. Hè, dat hoort helemaal bij elkaar. Wij hebben dit opgesplitst in hoofdstukken, maar het is eigenlijk één boek. Dus je moet wel doorgaan. En dan zie je de verbanden. Want ja, hoofdstuk 7, daar zou ik ook nog over verder kunnen gaan, want er wordt Midian verslagen. Met dat leger van die 300 slurpers. Nou, dat is natuurlijk ook een geweldige geschiedenis, toch? Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nou, ik hoop dat je je een beetje enthousiast hebt gemaakt voor deze geschiedenis. We gaan er even op inzoomen. Yahweh Shalom. Nou, ik ben de vorige keer begonnen, en ik zeg het ook nu, dat wat Paulus schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 12, wat schreef hij daar? Het staat er nog steeds. Ik weet in wie ik geloofd heb. Het overkoepelende thema van deze serie. En hoe kunnen wij de Heere God kennen, leren kennen, dieper leren kennen? Nou, door zijn namen te bestuderen. De vorige keer, de Heere onze gerechtigheid. En we hebben aan het eind besloten, ik weet in wie ik geloofd heb. De Heere ook mijn gerechtigheid. En die naam had betrekking op Jeruzalem, hebben we gezien, en op de Heer Jezus. En vanavond een nieuwe naam, om het zo te zeggen. Weer een stukje van het vaderhart van God. Ik ga de gordijnen wegtrekken en ik ga laten zien dat dit ook een van zijn namen is. Yahweh Shalom, zodat je na vanavond zegt, ik weet in wie ik geloofd heb. Ik heb weer een naam ontdekt. Weer iets van die diamant gezien. En je wordt hoe langer hoe enthousiaster over de Heer Jezus. Want daar gaat het om. Amen. Dat je je hoe langer hoe meer overgeeft aan hem. Want ik heb gezegd, naar de mate dat je iemand kent, naar die mate zal jij je ook aan die persoon overgeven. Heb je weinig kennis van het vaderhart? Heb je weinig kennis van de Heer Jezus? Ja, dan blijf je wantrouwig, hè? Maar naar de mate dat je mag kennen, naar die mate zou je je ook geheel en al overgeven. En dan ga je ook echt leven. Niet meer van kramp tot kramp, maar dan ga je van kracht tot kracht steeds voort. Omdat je weet in wie je geloofd hebt. En mag ik het eens zo zeggen vanavond? Dan weet je wat je aan je God hebt. En met je God kan je over muren springen. Nou, dat had wel iets enthousiaster mogen. Daar gaat het om. Het gaat erom dat de verkondiging van het evangelie en dat het doen van bijbelstudie je in aanbidding brengt en in verwondering brengt over wie God is. Daar gaat het niet meer over mensen, joh. Dat is niet zo belangrijk. Het gaat om de God die wij dienen. Vanavond, Yahweh Shalom. Wat is de achtergrond, de context van Richteren 6? Het zijn bijbelstudieavonden, hè? Dus je moet je ook een beetje inspannen, of je nou een lange werkdag gehad hebt of niet. Maar wat is de context, wat is de achtergrond, zodat die naam er helemaal uit gaat komen vanavond? Nou, ik heb het al gelezen, het laatste vers van hoofdstuk 5, of de laatste woorden van hoofdstuk 5, die luiden, en het land had 40 jaar rust. Dat is heerlijk. 40 jaar rust, maar er is ondertussen wel iets ontwikkeld. Want na 40 jaar van rust is er een nieuwe generatie in Israël opgestaan. De ene generatie gaat en de andere generatie die komt. En luister goed, voor die nieuwe generatie, ja, waren al Gods bemoeienissen met zijn volk Israël, al Gods werken die hij aan Israël had getoond, eigenlijk niet meer dan een stukje geschiedenis geworden. Ze hadden erover gehoord van hun ouders. Hè, Psalm 78 kan je opschrijven als je meeschrijft. Ze hadden die werken van God moeten doorgeven van de ene generatie op de andere generatie, opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Prachtige psalm, Psalm 78. Daarom moet je ook hier getuigen van Gods grote daden in het land van Heusden en Altena. Toch? Je moet erover spreken. Je moet ervan getuigen opdat de nieuwe generatie hun hoop op God zou stellen. Nou, en hier zie je, na 40 jaar rust komt er een nieuwe generatie. Maar ja, dat verleden, dat spreekt voor hen niet. Ja, het is alleen een stuk geschiedenis. Meer dan dat is het niet. En als we het over de bemoeienissen van God hebben, als we het hebben over de grote werken van God in de historie van Israël, nou ja, dan hoef ik je dat natuurlijk eigenlijk niet meer te vertellen. Zeker niet in deze omgeving, toch? Dan hebben we het over de uittocht uit Egypte. Een geweldig wonder. Pesach. Exodus 12. In één nacht verlost uit de slavernij. Uit de klauwen van de farao. In één nacht. Een gigantische hoeveelheid mensen. Pesach betekent feest van de voorbijgang. Of feest van de vrijheid. Nou, dat zijn ze niet meer vergeten, toch? Wat heeft God een geweldig werk gedaan. Daar stonden ze in de vrijheid. Vrij van slavernij. Dat waren een van die grote werken. Dat was een van die grote werken. Maar vervolgens leidde de Heer hen ook door de woestijn. Dus de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn. En ja, ze stonden erbij, ze keken ernaar. Ze hebben elke dag de wonderen van God gezien. Elke dag voedsel uit de hemel. Maar ja, dat waren ze op een gegeven moment ook zat. Ook het Joodse volk zijn net mensen. Misschien vinden sommigen dat niet zo leuk dat ik dat zeg, maar ik kom er normaal gesproken elk jaar. Maar geloof me, het zijn net mensen. Ze waren net ook beu. Dat eten, dat hadden ze wel gezien. Notabene, hun schoenen sleten niet. Hun kleding versleet niet. God zorgde overal voor. Hij leidde ze met de wolkolom overdag, met de vuurkolom in de nacht. Zijn dat de grote werken van God of niet? Maar voor die nieuwe generatie, het was allemaal geschiedenis, meer niet. En alsof het nog niet genoeg was, uittocht uit Egypte, doortocht door de woestijn. En hij bracht ze in het land van de belofte, de intocht in Kanaan. Ja, daar zijn ze lang niet allemaal gekomen, dat weet je wel, hè. Jozua en Caleb, ja, dat waren de mannen die God geloofden op zijn woord. Daar komt het ook vandaag op aan. En die andere 10 verspieders, die haakten af. Die zagen te veel op de omstandigheden, die versterkte steden. Op die grote reuzen, die zagen het niet meer zitten. En die deden het volk, staat er, sidderen. Maar Jozua en Caleb, die waren positief. Niet zozeer omdat ze hun karakter mee hadden of hun intellect. Nee, ze geloofden God op zijn woord. Hoe leven wij vandaag? Uit hetgeen wat we voelen? Uit hetgeen wat we zien? Nee. Wij leven door geloof in de belofte van God. En zijn hiervan overtuigd dat God geen man is dat hij liegen zou. Zo leven we. En zo zijn ze gekomen in het land Kanaan. Nou, en die geschiedenissen, die moesten doorverteld worden. Komend weekend, als je op mijn YouTube-kanaal gaat kijken, komt er een video over het Loofhuttenfeest, Sukkot. Nou, een van de dingen die het Joodse volk van komende week gaat vertellen aan de volgende generatie, dat zijn de grote werken van de Heer. Wat ik net heb verteld, dat gaan die vaders vertellen, hoor, aan de Joodse jongens. Jongens, onthoud dit, onze vaderen, die hebben gezien wat de Heere God kan doen. Nou, dat vertellen we door. Maar hier was er een generatie, die had het wel gehoord, maar ze hadden er niets mee gedaan. Dat is een belangrijke les, toch? Vandaag wordt er soms geleerd dat de aanwezigheid van tekenen en wonderen automatisch leidt tot een toegewijd leven. Als de geest zich manifesteert en er zijn wonderen en tekenen, ja, dan wijdt een volk zich toe. Daarom moeten die wonderen en tekenen zichtbaar worden. Nou, wacht even. De geschiedenis van Israël laat mij zien. Geloof je het nog steeds niet? Lees Richteren 6. Die nieuwe generatie die heeft ook al die werken gehoord. Maar ze hebben zich niet toegewijd. Dus wonderen en tekenen zijn niet de garantie dat een volk zich ook daadwerkelijk gaat toewijden. Integendeel. En trouwens, die wonderen en tekenen die werden ook gedaan door de tovenaars van Egypte. Dus toets de dingen, hè. toetst de dingen. En hier zie je heel dat plaatje. Nou, we gaan verder, want nu zie je dat de nood gaat ontstaan. Het is heel interessant, want op een gegeven moment dan zie je, of in vers 1 staat dat, toen gaf de Heere een hover in de hand van Midian. Zie je wat er gebeurt? Er komt een generatie, er staat een generatie op, die niet meer leeft bij het woord van God. Vanuit het feit dat God een werkelijkheid is. Aangrijpend is dat, hè? Nou, ik ga Nederland niet maken tot het Israël van het Westen. Allemaal dat soort uitspraken is wel eens gezegd, maar daar ben ik niet zo voor. Maar toch wil ik wel dit zeggen. Nederland was wel een christelijke natie. De Heere God heeft in Nederland krachtig gewerkt in het verleden. Ook in het land van Heusden en Altena waren ook in het verleden vele kinderen van God. Maar er staat ook hier een nieuwe generatie op. En wat krijgt die nieuwe generatie mee? Denk je daar wel eens over na? Wat geven wij door? Wat leven wij? Wat voor leven leven wij? En ik geloof, broeders en zusters, dat elke generatie, luister goed, een nieuwe reformatie nodig heeft. Dat is niet een ouderwetse boodschap. Ook de nieuwe generatie moet horen, bekeer je en geloof het evangelie.
Amen.
En je zal behouden worden. Dat is belangrijk, dat wij voorleven, dat we zelf bij het woord en uit het woord leven, maar dat wij ook die boodschap laten klinken, die evangelieboodschap van geloof en van bekering, zodat er een nieuwe generatie opstaat die niet alleen over de grote werken van God hoort, maar die zich ook daadwerkelijk toewijdt. Als dat niet gebeurt, dan worden we overgegeven in de hand van Midian. Weet je wat er met Israël gebeurde? Ze werden opnieuw een slavenvolk. Trek je de lijn door? Als wij de volgende generatie overlaten aan het goeddunken van hun eigen hart, dan duurt het nog even en datgene wat nu nog aanwezig is, zal dan ook verdwenen zijn in Nederland. En in het land van Heusden en Altena. Geloof me. Daarom is dit zo belangrijk. Dat we alert zijn, waakzaam zijn en biddend actief zijn voor die komende generatie. En dan zie je dat je opnieuw tot slaven wordt. Ze waren bevrijd en keren terug tot slavernij. En vandaag heb je moderne slavernij. Moet ik het hele lijstje noemen of niet? Je weet het wel, hè? En als ik hem niet noem, dan waar jij aan verslaafd bent, dan zeg je, nou, ik ontspring de dans vanavond. Maar God spreekt met je. Als je Jezus niet vreest, als je hem niet dient, dan zegt de Bijbel, dan dien je de Satan. Een tussenweg is er niet. En dan maak je de moderne afgoden tot jouw afgoden. Nou, we lezen het hier heel duidelijk in vers 1 en in vers 10. Israël deed wat slecht was in de ogen van de Heere en ze luisterden niet naar de stem van God. Nou, de gevolgen waren toen zichtbaar en de gevolgen van zo'n leven zullen ook vandaag openbaar komen. Slavernij, 7 jaar lang. En dan vind ik het zo aangrijpend, wat we hebben gelezen in vers 4b. Dan komt Midian en ook Amalek en wat staat er dan? En zij lieten in Israël niets over om van te eten. Dat is wat? Geen schaap, geen rund, geen ezel. Er staat Israël werd arm, is arm geworden. Aangrijpend, hè? Dat vind ik zo aangrijpend. Er is een oude psalm die zegt, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Hier zie je heel die tendens. En daarom is dat goed om op je in te laten werken, wat er gaat gebeuren als een land God en zijn woord vaarwel zegt. Daarom kan je als ouders niet verflauwen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als grootouders moet je nooit de moed opgeven. Maar volharden in gebed. Dat is heel belangrijk. Juist vandaag. Word niet moedeloos, maar laat je vanavond bemoedigen door Gideon. Midian kwam. Ze hebben het volk arm gemaakt. Weet je wat Midian of Midian betekent? Dat betekent zoveel als strijd of twist. Het is een interessante. Als je naar die naam kijkt, de betekenis. Dat betekent, er kwam twist, er kwam strijd toen Midian de macht overnam. Je zal zeggen, ja Jacques, maar vandaag hebben we niet te maken met Midian en Midianieten. Nee, niet letterlijk, maar wel figuurlijk Geestelijk zit ook ons land en ook de kerk vol met Midianieten vandaag. En als je niet blind bent voor de werkelijkheid, dan weet je dat. Er is vandaag veel twist en strijd ook binnen de christenheid. En het verlamt de christenheid. Het verdeelt de christenheid. We zijn zwakker geworden. Ieder heeft zijn eigen club. En in veel gevallen, broeders en zusters, heeft dat te maken met eergeschillen. Haantjesgedrag. Dat is een groot probleem, hoor. En ik zit in een wereld van voorgangers en predikanten en evangelisten. Nou, dat is ook een wereldje. Ik zal er verder niet over vertellen. Maar het is ook veel haantjesgedrag. Er gaat veel kapot. Er gaat veel meer kapot is dan ons lief is. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar het gaat niet alleen om eergeschillen. Vandaag hebben we ook te maken met verdeeldheid door leergeschillen. Twist, strijd, een figuurlijk, een geestelijk Midian, wat vandaag de christenheid verzwakt. En dat heeft vooral te maken met dat er veel waarheden worden betwist in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat wat 10, 20, 30 jaar geleden volkomen normaal was, wordt ter discussie gesteld. Ik ga geen politieke partijen vertegenwoordigen hier, maar wat een partij als de SGP bijvoorbeeld nu uitdraagt aan principes, dat was zoveel jaar geleden ook nog het principe van de CU. Sorry als je tot die club behoort. Maar het CDA dacht 40 jaar geleden ook nog zo, hoor. Dus wie verandert er nu? Wie schuift nu, hè? Voel je hem? Er zijn veel Midianieten binnengekomen. Strijd, twist, alles wordt bediscussieerd. Je moet vandaag overal een vraagteken achterzetten. Ook achter de vraag of God mensen heeft geschapen, mannelijk en vrouwelijk. Of de Heere God het huwelijk heeft bedoeld voor één man en voor één vrouw. Je moet het allemaal gaan bevragen. Dat is hip, dat is modern. Nou, dat zijn de moderne Amalekieten. Midianieten. En dit is zo belangrijk. En ik bid dat je ogen open voor zijn. Omdat dit plaatsvindt vandaag. En het de christenheid verdeelt. Er wordt zoveel gerelativeerd over relaties, over huwelijk. De leer van de alverzoening die duizenden verslaat. De visie op Israël die losgelaten wordt. Noem maar op. Midian, twist en strijd. En weet je welke conclusie ik moet trekken? We worden geestelijk arm gemaakt. En veel christenen hebben het niet in de gaten. Jacques, je moet niet zo overdrijven. Ja, je bent altijd al een beetje zwart-wit geweest. Dat is jouw karakter. Nee, dit is wat er gaande is in ons land. En in de kerk. Amen. En wat lezen we dan? In vers 6. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Wat is dat mooi, hè? Broeders, zusters, er is geen tijd die zo donker is. Of je kan de Heere God aanroepen. Zou je dat niet vergeten? Ik moet eerlijk de tijd schetsen, de context, de achtergrond van Richteren 6, jazeker. Maar ik moet ook het juiste beeld van de Heere God geven. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En toen riepen de Israëlieten tot God. Kijk, wat is dat heerlijk, hè? Kijk, je hebt mensen die klagen alleen over de tijd waarin ze leven. Die zeggen alleen wat het niet is. Nou, dat is een halve waarheid. En een halve waarheid, dat is een hele leugen. Je moet wel het complete verhaal vertellen. Dat is zo wezenlijk, ook vandaag. Israël begint te roepen. En dan reageert God op twee manieren. In vers 8 tot en met 10, maar dat heb ik eigenlijk al gezegd, stuurt hij een profeet naar Israël toe. Wie dat is geweest, dat wordt niet bij name genoemd. Maar die vertelt over die grote daden van God in het verleden. En wat de Heere God tegen Israël had gezegd. En dan moet hij uiteindelijk concluderen in vers 10b, maar u hebt naar mijn stem niet geluisterd. Dus eerst wordt de profeet gezonden tot het gehele volk. Dat is het eerste antwoord van God op het roepen van Israël. Wat is het tweede antwoord, de tweede reactie? Nou, de tweede reactie, en daar gaan we nu even op inzoomen, lees je vanaf vers 11. Dan wordt door de Heere God de engel van de Heere uitgezonden naar Gideon. Je zou kunnen zeggen, dat is het tweede antwoord op de roep van Israël. Ik hoop dat je ervan kan getuigen, broers en zussen, dat wij een levende God hebben. Dat je weet wat het is om de Heere aan te roepen. Dat wij niet maar een beetje prevelen in het luchtledige. Zo van, nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat wij bidden in geloof tot de levende God. Daar wil ik je mee bemoedigen. Want de tijd van Richteren 6 was een donkere tijd. Maar de Israëlieten riepen tot de Heere. En ja, toen kwam iets van hun ontrouw openbaar. Ze werden eerlijk voor God. Maar nog meer kwam de trouw van God openbaar. En dat geldt vandaag trouwens nog. Hè? De ontrouw van Israël heeft de trouw van God nooit gebroken. Moet je vasthouden. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen ook aan mij weer betoond. Roep hem aan in de dag van je benauwdheid. En hij reageert op twee manieren. De profeet wordt naar het volk gezonden. En de engel van de Heere, ja, die gaat Gideon bezoeken. Nou, dit is de aanleiding, dit is de context. En nu gaat mijn hart sneller kloppen, want wat zie ik hierin? Ik zie hierin iets van Psalm 103, vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Zo was hij, zo is hij en zo zal hij zijn. En hij is goed voor allen die hem aanroepen. Vergeet dat nooit. Als je aan jezelf twijfelt, door je eigen misstappen, je fouten, twijfel nooit aan het karakter van God. Want hij is onveranderlijk. Daarom vind ik die namen zo heerlijk. De Heere onze gerechtigheid. De Heere onze vrede. Dat is niet vandaag vrede en morgen. Begrijp je? Kijk, bij mensen is het net als het weer. Die zijn net zo veranderlijk als het weer. Maar de God die wij door Christus mogen kennen is onveranderlijk. Kijk, dat maakt mij hoopvol in deze tijd. Ik zie ook wel de dingen om me heen hoor, gebeuren. Maar ik ben niet moedeloos. Ik ben niet depressief. Ik vestig mijn oog op de Heere God alleen. En daar wil ik je bij helpen vanavond. Maar dan moeten we wel eerlijk de dingen mogen benoemen. Hè? Wat is de context? Wat is de achtergrond? Zodat de Heere God alleen maar groter wordt. En weet je wat nou zo heerlijk is? En laat je daardoor bemoedigen. De Heere God gaat in die donkere tijd, Richteren 6, één man op laten staan. Dat vind ik zo bijzonder. En bestudeer de Bijbel daarop. Want dat zie je steeds gebeuren. Je ziet het in de tijd van Mozes. Beetje huiswerk wil je toch? Als je dat wil bestuderen, de roeping van Mozes, lees Exodus 3, lees Exodus 4. Daar zie je bijna, het is bijna parallel aan de roeping van Gideon. Ook Mozes wordt geroepen. En als je dan Psalm 106 leest, dan getuigt Psalm 106 dat God het volk genadig is geweest omwille van één man. Zijn naam is Mozes. Is toch een bemoediging of niet? En hier gaat hij weer één man roepen. En misschien komt het wel eens op je af, de tijd waarin we leven. Je zegt, hoe kan er ooit verandering komen? In mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn familie, in de wijk waarin ik woon. Of misschien zelfs al in de gemeente waar je mee meeleeft. Laat je bemoedigen door deze geschiedenis. God heeft een ontmoeting met één man. De engel van de Heere gaat naar Gideon toe. Ja, en dan gebeurt er iets, hè? In de ontmoeting met God gebeurt er altijd iets. En ik ga je er helemaal niet toe dwingen. Ik wil je uitdagen om die ontmoetingen met de Heer te hebben. Ik heb vorige week gesproken over de ontmoeting op de berg van de verheerlijking. Dat was wat daar. Toen God zich in zijn koninklijke heerlijkheid liet zien. Zijn zoon liet zien. Dat was een ontmoeting op de top van de berg. Die ontmoetingen ga je niet meer vergeten. Die ontmoetingen gaan je leven stempelen. En Gideon, hij had zo'n ontmoeting. En laat je daardoor bemoedigen, broeders en zusters. De Heere God werkt heel vaak door enkelingen heen. Verwacht het niet van aantallen. Dat stelt altijd teleur. Ik vergeet nooit meer, ik deed jongerenwerk voor een stichting. En ik organiseerde, naar mijn overtuiging, ik was jongerenwerker, een geweldige conferentie. En ik was heel enthousiast. Enthousiaster dan de meeste jongeren, want ik had helemaal niet veel aanmeldingen. Waar blijven ze nou? En ik dacht dat ik iets van, ik weet het niet meer precies hoor, ik denk 18 aanmeldingen of zo. Nou, ik denk, dat schiet ook niet op hè. En die spreker, die zou komen, die belde mij om even de laatste dingen door te nemen. We hadden nog 1-2 weken te gaan. En ik begon heel positief aan de telefoon en hij ook. Maar al pratende ging mijn stem, die werd steeds minder enthousiast. Hij hoorde dat. En hij zei, Jacques, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, wil je het eerlijk weten? Ik zeg, ik ben een beetje teleurgesteld. Waarin dan? Ja, ik zeg, niet in jou en ook niet zozeer in het weekend. Ik heb er zin in, maar in het aantal mensen. Slechts 18 aanmeldingen. Toen bleef het even stil aan de andere kant van de lijn. En in één keer zegt hij, wat geweldig, zegt hij. Ik denk, heb ik het nou verkeerd gezegd, joh? Ik zei toch 18? Nee, maar hij zegt, onthoud dit, we hebben er al meer dan Jezus had in zijn dagen. Hij zegt, die heeft geïnvesteerd in 12 mannen, gewone mannen. En die hebben de wereld op zijn kop gezet. Wij hebben er 18 waar we 3 dagen in mogen investeren. Geloof me, de Heer is mijn getuige. Ik heb nooit meer naar aantallen gekeken. En je gaat het in Richteren 7 ontdekken hoor. Komen ze met 32.000 man. Nou, dan moest er een heel clubje vanaf. 22.000 gingen weg, die waren bang. Het hield er nog 10.000 over. Nou, die zaten met hun hoofd naar beneden te slurpen. Die hadden helemaal geen oog meer voor de vijand. Er waren er maar 300 die keken rond. En die deden het water op deze manier naar hun mond toe brengen. Die hadden alles in de gaten, weet je. Die waren alert. 300 meer dan zaten. 300? Ik las ergens dat het leger van Midian 135.000 man had. Met 300 man. Ja. Ja, weet je, het gaat ook niet om aantallen. En laat je daardoor bemoedigen. Laat je niet ontmoedigen door aantallen. Ik zeg dat heel bewust, want ik weet uit ervaring wat het is. 300 man hield Gideon uiteindelijk over. En weet je wat de naam Gideon betekent? Dat is mooi om op te schrijven. Dat betekent zoveel als hij die neerslaat. Of, schrik niet, de vernietiger. En de engel van de Heere die ontmoet hem. En wat zegt hij tegen hem? De Heere is met u, strijdbare held. Mooi, hè? En dan moet je goed opletten. Nu zijn er vandaag predikers die zeggen, ik ben een strijdbare held. En er zijn er die zeggen, ik ben een dienstknecht van de Allerhoogste. En weer een ander zegt, ik ben een profeet. Nou, als men dat gaat zeggen, wees op je hoede. Want de volgende stap is manipulatie en indoctrinatie. Maar Gideon zei het niet van zichzelf. De engel van de Heere zei het in opdracht van de Allerhoogste God. Strijdbare held. Dat is iets anders, hè? Mozes wordt, dacht ik uit mijn hoofd gezegd, tot 6 keer toe de knecht van God genoemd. Maar Mozes zei zelf niet, ik ben de knecht van God. God zei tegen Mozes, jij bent mijn knecht. Dat is iets anders, hè? Kijk, en dan is alles onder beheer van de Allerhoogste. Dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het om hem. En het is heel belangrijk om op te merken. Gideon, hij wordt aangesproken met dappere held. En toch pakt Gideon deze roeping, deze opdracht niet zomaar aan. En ik heb het al gezegd, je ziet dat ook bij Mozes. God gaat hem roepen, 80-jarige leeftijd. En hij heeft toch wat bezwaren. Hij heeft toch vragen. En dat zie je ook bij Gideon. Je zou toch zeggen, als je zo wordt aangesproken. Nou, het is klaar zo. Waar kan ik beginnen? Maar toch, hij ziet het niet zitten. Het is ook belangrijk, mag je je daar ook mee bemoedigen. Soms kan je misschien wel eens hele kleine gedachten, lage gedachten van jezelf hebben. Herkenbaar? Of hebben jullie hoge gedachten van jezelf? Soms heb je wel eens lage gedachten van jezelf. En op zich is dat tot op zekere hoogte gezond en bijbels. Laat me dat ook gezegd hebben. Maar wel tot op zekere hoogte. Maar het is niet doorslaggevend hoe jij over jezelf denkt. Het is allereerst doorslaggevend hoe God over je denkt. Want ik kom mensen tegen die denken heel groot over zichzelf, maar ik vrees dat God andere gedachten erover heeft. Gideon denkt klein over zichzelf en God heeft grote gedachten over hem. Nou, dan ga ik liever voor die laatste optie. Je begrijpt het wel, toch? Zo belangrijk vandaag. Zo belangrijk. Dan ben je een kanaal geschikt om door God gezegend te worden. Nee, of Gideon, hij heeft zijn bezwaren. Jazeker. En ik geloof persoonlijk dat we die in alle eerlijkheid met de Heer mogen delen. Tegen mij zeiden ze vroeger, je moet niet vragen waarom, maar waartoe. Nou, dat is onzin. Ik mag gewoon met mijn hemelse vader praten. Ik ben zijn kind, zijn geliefde kind. En ik deel gewoon mijn vragen en mijn worstelingen met hem. En dat vindt hij helemaal niet erg. Op 1 voorwaarde. Als onze bezwaren, onze vragen, maar niet voortkomen uit ongeloof of uit onwil. Maar als er een stukje verlegenheid is, mag je dat gewoon met je hemelse vader delen. Dat is toch de ontspannenheid, of niet? En Gideon, die doet dat ook. En het aparte is, Hij ervaart zijn roeping uiteindelijk tot richter als genade van God. Maar hij vraagt wel om een teken. En hij krijgt er meer dan één. Dat is toch een beetje vreemd, hè? Ik las ergens... Het vragen om een teken hoort niet bij de Nieuwtestamentische gelovigen. Nou, daar zit wel wat in. Je wil natuurlijk een argument weten. Die beste broeder die uitlegger zei... Wij hebben de hele godsopenbaring van Genesis 1... tot en met openbaring 22, toch? En dat niet alleen. We hebben ook de geest van God in ons hart ontvangen. Dat is de geest die Christus verheerlijkt. En dat is de geest die leidt in de waarheid. Maar Gideon leefde nog onder een ander verbond, andere bedeling. Dat is belangrijk om op te merken. Maar toch geeft de Heere God hem een teken. En, dat is ook mooi om op te schrijven, hij wordt toch genoemd, ondanks dat hij een teken vroeg, in Hebreeën 11, vers 32, in de rij van geloofsgetuigen. Dus uiteindelijk, ondanks het vragen van een teken, staat hij te boek als een man van geloof. Want wat zegt Hebreeën 11, vers 32, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over onder andere Gideon. En wat is het refrein in hoofdstuk 11? Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Maar de Hebreeën schrijver zegt, joh, er komt geen eind aan. Ik stop op een gegeven moment, ik noem nog een paar namen, die ga ik niet uitwerken. Nou, tot die namen, tot dat lijstje behoorde ook Gideon. Dus hij vroeg om een teken, maar uiteindelijk bleek hij toch een man van geloof te zijn. En door dat teken weet hij het zeker dat God met hem had gesproken. En lees nu even mee in vers 19. Daar staat, en Gideon ging naar binnen, hè, nadat hij die engel van de Heer had ontmoet, en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in de pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten, bij hem onder de eik, en bood het aan. Dus wat hij gaat doen, hij gaat die engel van de Heer, waarvan hij blijkbaar op dat moment nog niet zag dat het een engel was. Blijkbaar had hij gewoon een persoonsgestalte. Want als die engel des Heren vertrokken is, zegt hij in één keer, dat was een engel van de Heren. Maar hij gaat hem een geschenk aanbieden. En dat wordt beschreven, dat bokje, die broden, et cetera, et cetera. Hij legt dat dan neer, of hij biedt dat aan, en dan zegt de engel van de Heren iets bijzonders. Hij zegt, Gideon, je moet dat vlees op die rots leggen. Vlees, bloedig offer. Die broden ook op de rots, onbloedig offer, zegt iets over de Heer Jezus, die in zijn leven en in zijn sterven een offer was aan zijn hemelse vader, toewijding. Hè? Maar dat laat ik nu maar eventjes liggen, maar neem dat mee. Leg dat vlees en die broden op die rots en dan steekt die engel van de Heer zijn staf uit en dan antwoordt God als het ware, om het zo te zeggen, met vuur. En dat vlees en die broden, die worden verteerd. En Gideon, die weet het nu zeker. De Heere is God. Het is als het ware alsof hij God gezien heeft. Door dat bijzondere verschijnsel. Dat vlees en dat brood wordt vanuit het vuur dat komt uit de rots helemaal verteerd. En heeft een ervaring met de levende God. En wat lezen we dan in vers 22? Toen zag Gideon, na dit hele gebeuren, dat het de engel van de Heer was. En Gideon zei, ach heren, heren, daarom omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Kijk, dit is ook heel belangrijk, hè? Ik zou daar heel veel over kunnen zeggen, maar ik vind dit heel diep. De Heere God zei dat ook tegen Mozes in Exodus 33, vers 20. Hè? Wie zal God zien en leven? Hier zie je iets van de heiligheid van God, van zijn majesteit. En soms krijg ik wel eens het gevoel, en ik moet voorzichtig zijn natuurlijk met wat ik zeg, zeker in de evangelische wereld, dat wij God tot een van ons hebben gemaakt. Weet je, mijn vriendje, mijn maatje. En wat ik soms mis is het heilige ontzag en de eerbied voor wie God is. De vrezen van de Heere. Het moet allemaal heel populair, het moet allemaal heel laagdrempelig. Maar wie zal God zien en leven? Want voor die tekst in Exodus 33 zegt Mozes, Heer, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heere God tegen hem, maar wie zal God zien en leven? En Johannes, hij viel als dood aan zijn voeten. Dat doet het zien, de ontmoeting met de heerlijkheid van God. En Gideon heeft zo'n ervaring. En nu kom ik eigenlijk bij de climax. Blijf er nog even bij. Want wat staat er dan in vers 23? Maar de Heere zei tegen hem: vrede zij met u. Wees niet bevreesd. Kan je een beetje visualiseren wat daar gebeurt? Hij biedt een geschenk aan. Hij verlangde een teken. En door dat geschenk aan te bieden, geeft God het teken: vuur uit de rots. En hij is onder de indruk. En hij zegt: u bent het, Heere, die tot me spreekt. En u bent het die mij roept tot richter. Zo indrukwekkend vind ik dit. Ik vind het echt heel bijzonder. En nu moet je even voor gaan zitten. Want wat staat er dan in vers 23b? Daar staat: wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon, het laatste vers wat we hebben gelezen, daar een altaar voor de Heere. En hij noemde het: de Heere is vrede. Mooi, hè? Gideon was gewoon aan het werk toen hij die ontmoeting kreeg met de engel van de Heere. En hij maakt daar in een heel kort tijdsbestek, hoe lang er overheen is gegaan weet ik niet, maakte iets mee dat hij zijn leven niet meer is vergeten. Hij vroeg om een teken en hij kreeg het. Hij wordt bevestigd. En hij is bang om te sterven. Wie zal u ontmoeten? Wie zal u zien en leven? En het eerste, pastoraal, hè, wat de Heere God zegt: wees niet bevreesd, wees niet bevreesd. Ik moest denken aan de Heer Jezus. Na zijn opstanding, toen ontmoette hij zijn discipelen. Zaten achter gesloten deuren, beangst, bevreesd. En in één keer stond hij binnen. En hij sprak soortgelijke woorden. Vrede zij u. Wees niet bevreesd. Want ze waren bang, want hun leider was aan het kruis genageld. En ze dachten: wij zijn de volgende. Achter gesloten deuren. En God brak door gesloten deuren heen. En is heel pastoraal voor die beangstigd, bevreesde discipelen. Wees niet bevreesd, vrede zij u. Ik zie hier al iets van de Heer Jezus oplichten. Kan je het meemaken? Dit is zo fantastisch. En het wordt alleen maar mooier. En wie zei dat tegen Gideon: vrede zij met u? Nou, dat is de God die de naam draagt: Yahweh Shalom. De Heere is vrede. Broeders, zusters, te midden van afval en verval, Richteren 6, hè? Te midden van Baaldienst en gewijde occulte palen. Te midden van Midianieten, twist en strijd. Te midden van intense duisternis, openbaart Yahweh, openbaart de eeuwige zich. Op een manier die hij nooit meer is vergeten. De Heere, onze vrede. En door Gideon heen openbaart God die naam aan het hele volk. Want als Gideon deze gebeurtenissen heeft meegemaakt, als hij iets gezien heeft, om het zo te zeggen, van het vaderhart, dan kan hij dat altaar maar één naam geven. De Heere is vrede. Nou, ik hoef nou niet zo heel lang meer te spreken. Als je de context hebt gepakt, dan is dit voor Gideon zo bevrijdend. Strijd, twist, honger, ellende, slavernij, Midianieten, Amalekieten. Je zou toch moedeloos worden? En God openbaart zich in zijn macht en majesteit. En hij gaat een altaar bouwen. Ja, de ontmoeting met de Heer, die leidt nooit tot zelfontplooiing in de zin van dat je jezelf in het middelpunt zet. De ontmoeting met de Heer, en ik hoop dat je het kan beamen, leidt altijd tot aanbidding. Ik ga een altaar maken. En op dat altaar komt niet mijn kerkgenootschap te staan, ook niet de stichting waar ik deel van uitmaak, maar Yahweh is vrede. Dat is evangelie in een notendop, in een stikdonkere tijd. En ik vind dat zo indrukwekkend. Die Gideon, die wil ik straks in de eeuwigheid wel spreken. Wat is er door me heen gegaan? Deze openbaring ongedacht, onverwacht. De Heer heeft het zo duidelijk gemaakt. Een teken gegeven, hij is geroepen, bouwt een altaar. En alvorens hij aan de slag gaat, krijgt hij nog meer tekenen. Maar goed, die laat ik nu even liggen. Hij gaat vrijmoedig aan de slag. Vanuit de wetenschap, Yahweh is vrede. Nou, en dat is gelijk zichtbaar, hè? Ja, als je een ontmoeting met de Heer hebt, dan moet alles wat niet overeenkomt met zijn wil moet weg. Waar of niet? Het altaar van Baal gaat eraan. Lees het maar allemaal na, hoor, vanavond. Zeer indrukwekkend. De gewijde palen gaan eraan. Dat altaar van Baal had nota bene zijn eigen vader gebouwd. Hij zaagt de gewijde palen om en in Richter 7, ook dat laat ik even liggen, verslaat hij Midian. De overwinning, en ik noemde het al, door een klein legertje 300 slurpers. Zo indrukwekkend. Nou, en het wordt bevestigd, hè. De Heere is met u, strijdbare held. Dit is zo'n fantastisch hoofdstuk. Maar ja, nou kunnen we natuurlijk Gideon op een voetstuk zeggen. Gideon, ja, Gideon, hè. Gideon, dat is het, hè. Maar dan doe ik toch één iemand tekort. En daar ga ik nog iets over zeggen. Want ik wil je meenemen en ik haast me daartoe naar een andere unieke held. Jullie kennen allemaal wel Maarten Luther. Ik ben het niet in alles met hem eens, zeker niet als het gaat over Israël. Maar hij heeft wel een lied geschreven wat ik als kind geleerd heb en wat ik nooit meer ben vergeten. Een van die coupletten luidt: geen aardse macht begeren wij. Die gaat wel ras verloren. Daar komt hij. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Vraagt u zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Daar heb je hem. De unieke, ongeëvenaarde held. Immanuel, God met ons. Dat is zijn naam. En zoals zijn naam is, zo openbaart hij zich ook. En hier zie ik Gods zoon naar voren komen in Richteren 6. God heeft de oplossing gebracht, niet door een heel volk, maar door één man van eeuwigheid gezalfd tot profeet, priester en koning. Heer Jezus, er is niemand zoals u. U bent de unieke, ongeëvenaarde held. En Jesaja, die is zo verwonderd. Hij mag de geboorte van deze held aankondigen in Jesaja 9 vers 5. En dan zegt hij: een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. Zie je, nou komt de persoon, de held, in het zicht, hè? En nou gaan alle spotlights van Gideon af. En dan gaan we de Heer Jezus zien. In zijn heerlijkheid, in zijn majesteit als Yahweh Shalom. De Heere is vrede. En Jesaja die gaat verder in vers 5 van Jesaja 9. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En wat staat er in de grondtaal in het Hebreeuws? Jesaja 9 vers 5. Koning van de Shalom. Prins van de vrede. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Ik ben zo blij met de Heer Jezus. Dat meen ik echt. In hem is het leven. Hij is het leven. Paulus zegt op zijn beurt: in hem leven wij en in hem bewegen wij. En de profeet Micha spreekt over hem in Micha 5 vers 4. Hij, Yeshua, zal vrede, zal shalom zijn. En het Hebreeuwse woord, shalom, dat betekent veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Het heeft alles te maken met een innerlijke, diepe vrede. Het heeft met welbevinden te maken. Het heeft ten diepste te maken met Gods aanwezigheid in ons leven. En ik ga afsluiten. Broeders en zusters, te midden van de tijd waarin wij leven, te midden van afval en verval onder ons eigen volk en ook in de kerk, te midden van de Midianieten, strijd en twist, te midden van de moderne afgoden van onze tijd, te midden van allerlei occulte praktijken, te midden van de diepe duisternis openbaart God zich. Op 28 september 2023 in zijn genade en liefde opnieuw als Yahweh Shalom. Dat is toch een zegen, of niet? Hebben we dat verdiend? Het is pure genade. Dat deze avond nog belegd kan worden. Dat is zijn genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Zijn bewogenheid met het land van Heusden en Altena. Opdat mensen vandaag tot deze held, met een hoofdletter, de toevlucht zouden nemen. Zodat ze delen in echte vreugde. De Heere Jezus, hij zegt het in Johannes 14 vers 27. Vrede laat ik u. Mijn vrede, luister goed, die geef ik u. Dat is wat. Je hoeft er geen eens voor te werken. Je hoeft je eigen er niet voor in te spannen. Je hoeft alleen een kniebuiging te maken. En zeg: Heere Jezus, kom in mijn hart. Ik geef het je. En het is Paulus die zegt: wij hebben door geloof vrede met God. Romeinen 5 vers 1. En in Filippenzen 4, vers 7 zegt hij: het is een vrede die elk verstandelijk vermogen te boven gaat. Het is met niets van deze wereld te vergelijken. En weet je wat mij ook zo aanspreekt en bemoedigt? Gideon, hij werd richter in een donkere tijd. De Heer Jezus, hij werd geboren in een donkere tijd. Maar beide zijn op een geweldige manier gebruikt. En weet je wat de Heer Jezus destijds tegen zijn discipelen zegt en vandaag tegen jou? Schrijf die tekst op. Johannes 20, vers 21. Het is precies Richteren 6, vers 23 aan. Johannes 20, vers 21. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Weet je wat God vandaag zoekt? Niet mensen die alleen maar klagen over de tijd waarin wij leven. Niet allemaal ach en och en het is toch wat. En vroeger, God zoekt vandaag Gideons. Mag ik het eens zo zeggen? God zoekt vandaag een Gideons bende. Dat hoeven niet hele grote aantallen te zijn, maar mannen en vrouwen die bereid zijn om hun leven voor hem te geven. Mannen en vrouwen die hun leven overgeven aan hem, zodat hij het kan gaan gebruiken. Die eerlijk belijden: wij kunnen het niet. Gideon zei het ook, hij had bezwaren, ik kan het niet. Maar u kunt het wel. Schijnbaar zwakke wapens, een kruik, Richteren 7, een lamp, een bazuin. Maar juist in zwakheid zijn wij sterk. Om vanuit de vrede met God, de vrede door God, vandaag in de bres te staan. Voor de eer en voor de glorie van zijn naam. Broeders, zusters, vandaag door het geloof al vrede met God. Dat is toch een mysterie, of niet? Vrede aan de binnenkant van mijn leven. Vrede in mijn geweten. Rust in mijn geweten. Wat een geweldige zegen. Dat heb ik te danken aan hem, de vredevorst. Vandaag geeft hij het al aan jou en mij. Te midden van een onrustige wereld vol onvrede. En straks, ik heb het de vorige keer gezegd, ik herhaal het, komt dat vrede rijk. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Dan zal hij zich gaan openbaren als de ware vredevorst. Zacharia 14, zijn voeten op de Olijfberg. En hij zal de stad van de vrede binnengaan. En Jeruzalem, Israël, zal tot zegen voor de wereld gaan worden. Dit is zoiets geweldigs. Ik zou nog wel een paar uur door willen. Maar dit hebben we allemaal te danken aan hem. Dus blijf alsjeblieft niet bij Gideon hangen. Hij is een plaatje, een schaduwbeeld van hem. Die kwam in de volheid van de tijd. En de Heer heeft Gideon gebruikt. Het volk heeft overwonnen. En ik geloof dat als wij vandaag die gezindheid van Gideon hebben. Heer God, ik kan het niet, ik heb geen wapens. Dan zegt hij: ben je beschikbaar voor mij? Ik zoek geen geschikte mensen, maar beschikbare mensen. Zodat jij en ik, waar je dan ook woont, werk, leef, studeert of wat je dan ook doet, verschil maakt en dat je mag zijn als een Gideon. En dat de Heer vanavond ook tegen jou zegt: ik ben met je, strijdbare held. Ja, maar wie ben... Daar gaan we het niet over hebben. Dat weet ik veel beter dan jij het weet. Ik ben met je, strijdbare held. En ik wil je tot een zegen gaan stellen. Zodat mensen voor het eerst of opnieuw komen aan de voet van het kruis. En dat ik jou in deze laatste dagen kan gebruiken. En dat je zo tot zegen mag zijn. Dat je een kleine vredestichter mag zijn. En dat je de vredevorst hier op aarde reeds vertegenwoordigt. Hé, van wie ben jij er een? Ik ben er een van de vredevorst. Ik deel in vrede. En dat van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. En hij is het die ook jou zijn vrede, zijn vriendschap aanbiedt. Ben je blij met de Heer Jezus? Ik ben zo blij met hem. En ik raak alleen maar meer onder de indruk van wie hij is. En ik zeg het vanavond opnieuw tegen hem: neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat alles in mij is, de naam van de Heer zal vrezen van nu aan. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we je danken. O Heer Jezus, we hebben u gezien vanavond. Althans iets van uw gezien. Yahweh Shalom. De vredevorst. Wat een geweldige boodschap, Richteren 6. Een donkere achtergrond, jazeker. Maar u werkte door één man heen. Ik vind het zo indrukwekkend. En Heer Jezus, u bent gekomen in de volheid van de tijd in een wereld die totaal niet op u zat te wachten. Sterker nog, uw leven werd vanaf het begin met de dood bedreigd. Weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons is. En toch, u heeft uw plan volvoerd. U heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. En we mogen het vandaag verkondigen. En we danken u als zaal, allen die hier zijn. We danken u, Heer, dat die vrede ons ten deel is gevallen door het geloof in de Heer Jezus Christus in zijn volbrachte middelaarswerk. Vandaag al vrede maakt. Vandaag bent u al Heer in mijn leven. Vandaag mag ik al rusten in uw werk en het leven met u genieten. Dank u wel, Heer Jezus. En ik weet het. Ik weet het vanuit uw woord. Ik geloof het. U gaat komen met macht en majesteit. Als de vredevorst, als de koning, als de leeuw uit de stam van Juda. En u zal vrede op deze wereld gaan bewerken. Heer, laat nog velen hun knie mogen buigen voor u. En ik bid u dat een ieder die hier is, mannen en vrouwen, dat we als een Gideon zullen zijn. Bewaar ons voor moedeloosheid, Heer. Bewaar ons voor biddeloosheid. Bewaar ons ervoor dat we de hoop verliezen. Maar geef dat deze avonden voor ons een stimulans zijn om te volharden in de navolging van Christus. Door zijn namen te bestuderen. Yahweh, de Heere onze gerechtigheid, de Heere onze vrede. We hebben in u alles wat we nodig hebben om hier het leven van Jezus te kunnen leven. Ik wil alleen maar zeggen dank u wel, Heer Jezus. En ik denk dat ik het namens iedereen zeg die hier zit. We hebben u lief, omdat u ons eerst heeft lief gehad. Ik bid u zo intens, o God, gebruik ons in deze tijd. In onze huwelijken, in onze gezinnen, in onze wijken, onder collega's in onze gemeente. O God, gebruik ons in uw almachtige handen. En laat er een opwekking mogen uitbreken, ook in het land van Heusden en Altena, dat nog velen hun knie voor de Heer Jezus buigen. En echte vrede gaan genieten door geloof in hem. Vader, dank u wel voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw trouw, die u ook vanavond hebt laten zien. Ga met ons mee, Heer. En laat niets en niemand deze boodschap uit ons hart, uit ons denken roven. Maar geef dat we deze boodschap zullen koesteren, zullen bewaren en eruit zullen leven. Zodat we vreugdevol en met blijdschap onze weg zullen vervolgen. We bidden u zo en wij danken u dit alles. In de naam van Jezus. Amen.